Welkom bij Psylies Podcast. Ik ben Eileen Jespers, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden in de persoonlijke ontwikkeling. Je kan je hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Welkom. Hallo, hallo en welkom bij Psylies Podcast. Vandaag hebben we een gast op de podcast. Waarschijnlijk iemand waar we samen nog wel meer afleveringen mee gaan opnemen. Maar we zullen zien hoe dat vandaag lukt. Elisabeth? Ja.
Hoe ver we geraken?
Misschien is het goed dat we elkaar even voorstellen. Wat denk je?
Ja, is een goed idee.
Dus vandaag heb ik bij mij Lieselot X, kinesietherapeut en manueel therapeut, als ik mij niet vergis, of is dat niet juist?
Jawel, dat is helemaal juist. Ik ben kinesist, manueel therapeut, dus dat wil zeggen gespecialiseerd in alles wat met gewrichten nog eens te maken heeft. En daarnaast heb ik mij nog verder verdiept in het pre- en postnatale binnen de kinesietherapie. Dus dat is een beetje...
Zeer belangrijk.
De zwangere vrouwen en alles wat daarna volgt, na de bevalling.
Ja, inderdaad. Uit eigen ervaring kan ik zeggen. Zeer belangrijke discipline.
Ja. Oké. En Lien, wie ben jij? Want mijn patiënten kennen u nog niet zo goed.
Nee, dat is waar. Mijn naam is Lien Jespers. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. Klinisch psychologie is eigenlijk de discipline die dat vooral de menselijke geest gaat bestuderen en daar probeert aan uit te geraken. En dan psychotherapie is eigenlijk de discipline die dat echt aan de slag gaat met mensen daarover. Dus dat is meer echt zo het praktische luik van hoe ga je mensen nu begeleiden om een goede mentale gezondheid te bekomen.
Ja. Oké, de echte tips en tricks.
De echte tips en tricks, inderdaad. En ook wel vaak hetgeen wat de mensen van ons verwachten, toch?
Ja. Het effectief iets aan kunnen doen en niet alleen het luisteren.
Ja, klopt. Ja. Dus vandaag gaan wij het samen vanuit onze beide disciplines hebben over stress. Hè?
Yes. Veel voorkomend fenomeen in onze maatschappij, jammer genoeg. Hè?
Ja, effectief. We hebben een aantal vragen voor elkaar voorbereid, dus daar gaan we gewoon samen doorgaan. Wat dat jullie van deze podcast kunnen verwachten, is eigenlijk hetgeen wat meestal in zo'n podcast naar voren komt. En dat is dat we eerst even een probleem gaan bespreken. Hè. Dat we dan gaan bespreken wat dat we daar allemaal over willen weten. Maar we gaan jullie zeker niet overladen met te veel theorie.
Nee. Mensentaal.
Mensentaal. Ja, en we hebben elkaar op voorhand ook al beloofd dat we elkaar gingen tegenhouden als we te veel theorie gingen beginnen vertellen, vanuit onze nerdiness.
Ja, we gaan elkaar een beetje intonen.
Ja. Voilà. En dan gaan we natuurlijk kijken naar wat zijn mogelijke oplossingen voor dat probleem.
Yes, belangrijk.
Oké, goed. Dan gaan we eraan beginnen, hè. Dan gaan we het hebben over stress.
Ja, misschien eerst eens kaderen dan hoe dat zich in onze twee disciplines dan ook... misschien moet jij even beginnen met hoe dat jij stress uitlegt aan je cliënten en wat dat juist is en doet met iemand.
Oké. Dus wat ik meestal vertel over stress aan cliënten, als die bij mij in de praktijk binnenkomen, is het wel heel vaak, gezien ook inderdaad onze huidige maatschappelijke toestand, speelt stress wel vaak een rol in de klachten waar dat mensen mee komen. En wat ik eigenlijk meestal uitleg over stress, is dat eigenlijk stress op zich geen probleem is. Mm-hmm. Dus dat het vooral een pieken van stress, dat heel normaal is, dat bij het leven hoort.
Ja.
Dat je eigenlijk een gezonde cyclus hebt tussen activatie en rust. Hè, dat echt prima is. Maar dat eigenlijk stress pas een probleem wordt vanaf dat het chronisch is.
Yes. Ja.
En als we dan gaan kijken naar de theorie van burn-out bijvoorbeeld, dan weten we dat het heel vaak een probleem wordt vanaf het moment dat je meer dan 3 maanden continu eigenlijk onder druk of onder stress staat, zonder dat je voldoende rust of ontlading of ontspanning kan hebben.
Ja, die pieken en die dalen zijn ook wel nodig dan.
Ja, als je geen stress hebt, dan zijn we dood.
Oké.
Dan heb je een ander probleem.
Oké.
Ja. Dus voilà, dat is meestal hetgeen waar ik zo echt inleidend zeg over stress. Wat is zo jouw inleidend babbeltje over stress?
Stress is iets dat fysiek heel veel impact kan hebben op mensen. Hè. En dat komt eigenlijk allemaal door ons zenuwstelsel. Hè. Ik noem dat vaak uw elektriciteitsbanen, hè, waardoor dat alles wordt aangestuurd.
Mm-hmm.
En uw lichaam heeft een automatisch zenuwstelsel, die dingen vanzelf doen, zoals je hart laten kloppen, je ademhaling, daar moet je allemaal niet over nadenken.
Nee.
En een bewust zenuwstelsel. En door stresservaringen gaat dat automatisch zenuwstelsel geprikkeld worden, door een hormoon, cortisol, daar ga jij ooit al eens over gesproken hebben.
Ja. Adrenaline en cortisol, onze stressvrienden.
Klopt. Daar kunnen we nog een hele podcast mee vullen, denk ik. Hè?
Ja, klopt.
Dus dat automatisch zenuwstelsel, dat kunnen we dan nog eens opsplitsen in twee deeltjes. Een vecht-vluchtmechanisme en een rustmechanisme. En door die hormonen gaat eigenlijk dat vechtmechanisme heel hard worden aangesproken.
Ja.
Waardoor dat je echt in een beschermingsmodus gaat, waardoor dat je hartfrequentie omhoog gaat gaan, waardoor dat je bloeddruk omhoog gegaan, je ademhaling wordt sneller en je spieren gaan veel meer spanning ontwikkelen.
Ja.
En dat systeem zorgt er dan ook voor natuurlijk dat als al die parameters zo hoog blijven, dat je ook fysiek echt klachten gaat krijgen, zoals spierpijn en hartkloppingen en maagpijn en zo verder enzovoort. Het is eigenlijk belangrijk dat we leren om dat rustsysteem terug wat in gang te zetten, zodat dat vluchtsysteem een beetje de kop wordt ingedrukt.
Ja.
En daar zijn een aantal manieren voor waar ik kan in helpen.
Ja. Dus eigenlijk is het belangrijk vanuit uw expertise, als we gaan kijken naar het lichaam, dat het lichaam niet altijd ofwel aan het vechten of aan het vluchten is, maar dat het ook gewoon soms in rust is.
Absoluut. En dat is eigenlijk net zoals dat jij ook vertelde. Hè? Je hebt die pieken en die dalen wel nodig. Ja. Want als je altijd maar in die vechtmodus blijft, dat gaat niet. Maar als je altijd maar in die ontspanningsmodus blijft, dan kom je ook nergens. Dus je moet ergens kunnen leren reguleren in die twee, in die twee systemen. Hè?
Ja, dat is inderdaad. Een kunst. Leren aan de knoppen draaien.
Ja, absoluut.
Reguleren is ook iets wat we heel veel, een woord dat we vaak in de psychologie gebruiken, ook als het over emotieregulatie gaat. Hè?
Ja.
En omdat stress natuurlijk ook een sterke link heeft met angst, is het ook wel belangrijk inderdaad dat je je stress leert reguleren, zodat je ook niet in een soort van angstmodus terechtkomt. Hè? Dat je eigenlijk altijd bezig bent met wat gaat de volgende stressor zijn.
Ja.
Dat is zeker ook wel belangrijk, denk ik. Maar goed, nu zijn we misschien al te veel aan het afwijken.
Ja.
Gaat misschien nog gebeuren, hè? Ik waarschuw u al maar. Voilà. Wie gaat er de eerste vraag stellen?
Ik zal de eerste vraag aan jou stellen, hè?
Ja.
De eerste vraag is, Lien, kan jij gemakkelijk aan iemand zijn mentale toestand zien dat stress daar invloed op heeft?
Ja, eigenlijk wel. Wat dat ik dan opmerk aan mensen is dat ze bijvoorbeeld heel snel gaan spreken. Dat is ook iets wat ik bij mezelf herken, waar ik op moet letten.
Ja.
Zeker en vast. Dus als mensen hier in de praktijk binnenkomen voor hun eerste sessie, en het zijn mensen die dat heel snel spreken, dan heb ik al wel vaak een idee van oké, misschien dat een beetje stressregulatie en daar zeker ook wel belangrijk bij is. Natuurlijk kan dat ook zijn omdat het voor sommige mensen heel onwennig is.
Ja, een beetje zenuwachtig. Keer,
bij een psycholoog te komen, maar soms typeert het hen ook wel wat.
Ja.
Dat ze eigenlijk nogal snel zijn. Wat dat ook nog wel opvalt, vind ik, als stress een rol speelt bij de klachten, is dat mensen heel vaak zo van die kleine woordjes gebruiken. Mensen die dat meer naar de podcast geluisterd hebben, die weten dat ik dat zo kleine rotzakgedachtetjes noem. Zoals, kom aan, hè. En dan voelde ook al, en dat zulde jij waarschijnlijk ook wel kennen, bij je patiënten, dat je kaak zo begint aan te spannen.
Ja.
Dus dat soort commaan zorgt ervoor dat je eigenlijk zo echt bijna tandenklimmend door het leven gaat om met al die stress om te kunnen. En wat daar ook nog iets is, wat mijn cliënten in hun innerlijke dialoog, dus als je tegen jezelf gewoon aan het praten bent, heel gemakkelijk tegen zichzelf zeggen, is nog even rap. Nog even rap.
Ja, de druk zit er altijd zo achter.
Zo, kom aan en nog even rap, dat zijn zo heel typerende zaken. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die gelijk lopen met de kine-expertise, om het zo te zeggen. Dat is ook het leuke om samen die podcast op te nemen, dat we ook wel gemerkt hebben dat er zaken zijn waar we allebei op letten.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld ademhaling en houding.
Ja.
Ik weet niet hoe dat bij u is, zo ademhaling en houding.
Je merkt dat heel hard aan mensen die dan heel oppervlakkig gaan ademen. Hè? Die dat echt heel erg van boven meer al echt bijna, ja, echt aan de bovenkant van hun borstkast gaan ademen. De frequentie die veel hoger ligt. En net zoals jij net ook zei, van dat tandenklemmen, je kunt ook echt mensen zien die gewoon... Je kunt kaakspieren echt zien samentrekken wanneer dat mensen gestresseerd zijn, omdat die dan echt druk gaan zetten daar. Ja. Hè? Ook zo billen vastnijpen.
Ja.
Als ik mijn patiënten onderzoek, als ze klachten hebben, we noemen dat dan een inspectie. Dat klinkt dan zo super creepy.
Officieel,
ja. Maar dan gaan we eigenlijk gewoon kijken van, oké, hoe staat een lichaam al op zich, zonder dat ik eigenlijk nog maar iets van beweging of zo laat doen. En dan kun je vaak al echt al merken dat die billen helemaal samengenepen zijn, dat die schouders helemaal opgetrokken zijn. Ja, en dan heb je ook nog zowel een aantal kenmerken. Hè?
Ja, voilà. En dat was eigenlijk dus ook in mijn vraag nu. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè. Je kunt dat makkelijk aan iemand zijn lichaam opmerken. Ja, dat ze dus een rol speelt, daar heb je dan al een antwoord op gegeven.
Ja.
Maar je hebt daar nog een antwoord op. Hè. Het is niet dat je alleen maar naar het lichaam kijkt. Hè?
Nee. Ik ga altijd in gesprek met een patiënt. Die komt altijd met mijn hulpvraag van, ik heb hier last van... En dan gaan we ook altijd wel even verder kijken van, oké, hoe, waar heeft dat dan allemaal invloed op? Zijn er dingen waardoor dat je niet meer kunt doen doordat je die klachten hebt? Als jij in een auto niet meer met je nek kunt draaien omdat hem zo vast zit, ja, vervelend als je dan wilt parkeren.
Ja.
En dat heeft dan ook wel invloed van, ja, oké, ik voel mij dan niet gemakkelijk op de baan of in een auto. Dat geeft dan ook weer meer druk en stress. Dus dat is dan een cirkeltje waar dat je in geraakt. Hè. Dus je praat ook met de mensen. En dan kom je inderdaad weer op het punt waar dat jij vertelde. Hoe snel dat ze praten en de ademhaling daarin ook. Dus het zijn dingen dat we allebei wel opmerken. Dat is wel waar. Ja,
voilà. Dus daar zie je wel dat er eigenlijk, wat ik heel hard merk bij mijn cliënten, ik noem mijn cliënten, jij noemt je patiënten.
Ja.
Dat is wel een verschil.
Ja,
hè?
Ja.
Maar wat ik heel hard merk bij mijn cliënten, is dat er heel vaak een nauwe samenwerking is tussen het fysieke en het mentale. Hè?
Ja, absoluut. Dus,
en dat merk je ook wel als we op elkaars vragen gaan antwoorden. Hè?
Ja. Het houdt elkaar vaak in stand ook. Hè?
Ja, een beetje een visieuze cirkel. Hè?
Ja.
Klopt, ja. Oké, en jij zei er juist van, ze komen dan met een hulpvraag naar mij. Heb jij de indruk dat mensen zelf veel invloed kunnen hebben op die fysieke spanningsklachten waarmee dat ze naar u komen? Dus kunnen ze zelf ook voor een stukje tegemoet komen of een oplossing vinden voor die hulpvraag?
Ja, vaak zeggen ze dat ook gewoon al zelf. Hè, van, ja, dat komt door de stress. Dus ze weten dat ermee te maken heeft. Maar ze aanvaarden dat vaak niet, dat dat niet enkel fysiek is, maar dat dat ook mindset is en soms ook levensstijl. Hè. Wanneer dat ik dan vraag van, oké, ontspan eens, hè, ontspan je schouders. Dat ze dat wel vaak wel kunnen. Ze kunnen dat dan echt wel fysiek ook loslaten. Mm-hmm. En dan gaat je ietsje verder in je gesprek en dan zie je een seconde later dat die schouders toch helemaal omhoog gekropen zijn. Hè. Dus... als je dan verder doorvraagt en dan merkt van oké, er is een mentale component aan, is dat soms moeilijk om te aanvaarden. En dan denken ze, ja, het is iets fysiek en wanneer je fysiek een oplost, dan is dat klaar.
Ja.
Maar ja, dan zie je 2 of 3 maanden later, staan ze met dezelfde klachten er terug.
Ja.
Omdat eigenlijk dat mentaal componentje niet is aangepakt geweest. En die stressor hebben ze eigenlijk niet weggehaald. Dus...
Ja. En een stressor is dan eigenlijk, zal ik misschien even ter verduidelijking zeggen, is eigenlijk de reden waarom dat je stress krijgt. Hè?
Ja.
Dus dat kan een tijger zijn, dat ineens, dat natuurlijk buiten in de zoo, in onze buurt niet zo vaak voorkomt. Maar dat kan bijvoorbeeld wel zijn dat je misschien bijna een verkeersongeval hebt gehad. En dat is misschien een iets grotere, of bekendere vorm. Maar dat kan evengoed dus een gedachte zijn. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld zegt, kom aan, heel de tijd tegen jezelf, dan gaan die kaken klimmen. Als jij de hele tijd tegen jezelf zegt, nog even rap, dan gaat je ademhaling verhogen en dan gaat je schouders omhoog.
Ja.
Dus daar gaat het zien dat inderdaad mijn stukje en uw stukje op elkaar ingrijpen en een soort van visieuze cirkel gaan teweegbrengen.
Ja. En hoe zit dat in uw richting, Lien? Merkt jij dat uw cliënten zelf invloed hebben op hun mentale klachten?
Ja, ik merk nog wel vaak inderdaad een beetje hetzelfde zoals bij u waarschijnlijk, dat mensen bij mij komen en dat ze eigenlijk een oplossing van mij verwachten. Wat dat natuurlijk heel logisch is, want die gaan ook ergens hulp vragen in de hoop dat er een oplossing komt. Hè? Dus ik heb daar zeker respect voor.
Ja.
Maar wat ik wel vaak merk, is dat mensen in hun weer innerlijk in dialoog zo wat het idee hebben van, ja, maar ik ben gewoon zo.
Ja.
Hè?
Ja.
In mijn hoofd is dat zo.
De aard van het beestje, ja. Dat is ook zoiets dat heel vaak bovenkomt. Hè? Ja.
Ja. Dus ik ben gewoon zo, in mijn hoofd gaat dat zo. Ze geloven dan eigenlijk niet dat ze eigenlijk wel heel veel impact kunnen hebben op hoe dat ze in het leven staan. Hè? En dat kan gaan over denken, dat kan gaan over doen, dat kan gaan over voelen. Dat ze daar eigenlijk wel zelf heel veel aan kunnen veranderen.
Ja.
Ja. Dus op zich, naarmate dat dan de therapie of de coaching verder verloopt, merk je wel dat mensen die een impact wel zelf beginnen zien en beginnen inschatten. Maar in het begin is het wel vaak zo dat ze dat eigenlijk echt heel hard onderschatten. Hè? De impact dat ze zelf hebben op hun mentale welzijn.
Ja. Omdat ze er misschien ook niet genoeg bij stilstaan? Of...
Ja, dat ze zich er gewoon eigenlijk niet bewust van zijn.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar dat op zich denk ik ook een beetje maatschappelijk een probleem is. Dat we heel veel dingen leren op school.
Ja.
Hè? Maar de dingen waar wij vandaag over aan het praten zijn misschien toch iets minder.
Ja, ja, dat is zo. Hè? En daar hebben we het ook al eens over gehad. Van fysieke klachten, ja, die gaan zich heel zichtbaar uiten. Hè? Zoals ik het er juist ook zei, van wanneer dat jij heel veel spanning hebt in je schouders en je nek, en je hoofd niet meer kunt draaien en niet meer je auto deftig kunt parkeren, ja, dan heb je zoiets van, oké, daar moet ik wel iets aan doen, want deze is gewoon niet meer praktisch.
Mm-hmm.
Maar mijn mentale klachten of mijn mentale dingen, die uiten zich niet zo extreem zichtbaar, waardoor dat mensen daar misschien ook minder snel...
Ja.
Ja, het probleem van inzien of de aanleiding tot klachten van inzien.
Ja, inderdaad, ze hebben minder snel door dat eigenlijk hun mentale omstandigheden, hè,
mm-hmm.
dat die misschien wat negatiever geworden zijn.
Ja.
Je wordt dat heel snel gewoon.
Ja.
Dat is een beetje zoals dat je heel snel gewoon wordt, allee, ja, ik misschien minder, maar dat je heel snel gewoon wordt dat het grijs is, de lucht.
Ja.
Hè? En dat je dan eigenlijk pas beseft, wanneer dat nog eens blauwe lucht is, hoe veel last dat je ervan hebt gehad, dat het grijze lucht was.
Ja.
Dus als jij een hele gestresseerde, angstige, negatieve innerlijke dialoog hebt, je wordt daar heel snel aan gewoon, want mensen zijn gewoontebeestjes.
Ja.
Net zoals dat ze waarschijnlijk gewoon worden aan het feit dat je schouders zo hoog hangen. En pas wanneer dat ze bijvoorbeeld leren om hun schouders terug te ontspannen, of wanneer dat ze leren om een positievere, rustigere, mildere innerlijke dialoog te hebben, dat ze dan terugdenken, ah, zo is het wanneer
zo
dat het blauwe lucht
wel.
Is.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus dat is een heel groot stuk mindset en zo wat het idee hebben van, ik heb er zelf ook echt wel impact op. En het is eigenlijk zo moeilijk allemaal niet. Maar ik moet daar wel een gewoonte van maken.
Ja, en tijd voor maken. Hè? Want we hebben zoveel te doen. En het is zo druk. En we moeten altijd maar gaan en blijven gaan.
Ja.
Waardoor dat je daar dan weer wat minder bij stilstaat. Terwijl dat eigenlijk wel heel belangrijk is, denk ik.
Ja, klopt. Inderdaad. Het is een beetje hetzelfde principe als... ook al heb je het heel druk, het is toch nog altijd belangrijk om gezond te eten.
Ja.
Hè? Dat weten mensen toch wel iets meer. Niet dat ze het altijd al doen. Hè?
Ja.
Ook al heb je het heel druk, het is toch belangrijk dat je goed blijft slapen, hè? Bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dat zijn allemaal dingen die al ietsje meer, denk ik, geweten zijn door mensen dan het feit dat het, ook al is het heel druk, het is toch belangrijk dat je mild blijft voor jezelf.
Ja, dat is dat minder common is. Hè?
Ja. Ja. En langs uw weekend, ook al is het heel druk...
Af en toe moet je eens ontspannen.
Ja. Ja. En ontladen.
En je oefeningetjes doen.
Ja, 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 ja. Ja, want je hebt een heel systeem.
Ja.
Hè, waarmee dat je oefeningen doorstuurt. Ja. Maar mea culpa, hè, ik ben er zelf ook schuldig aan.
Ja.
Dat je het toch niet altijd doet.
Nee, het helpt al meer. Omdat het een makkelijke tool is. En je kunt niet meer met de uitvlucht komen van... Ah, ik wist niet meer hoe dat ik die oefening moest doen.
Ja.
Die uitvlucht, die heb je niet meer. Maar ja, natuurlijk is het ook logisch, vanaf dat dan weer ietsje beter gaat, dan vergeet je dat ook weer. En wanneer dat dan weer wat minder goed gaat, dan kun je er terug naartoe grijpen. Hè?
Ja.
Maar, ja.
Ja, het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Er wordt ook heel veel, allee, er komt langs alle kanten veel op ons af.
Ja.
Maar als je dat allemaal aan wilt kunnen, hè, al die stressoren... is het toch belangrijk dat je zowel mentaal als fysiek er bepaalde gewoontes op nahoudt, toch?
Ja, ja.
Ja. En stel nu, Lieselotte, dat jij ons vanuit uw expertise één gouden tip kunt geven om klachten te verbeteren die daar
stress gerelateerd
zijn. Wat zou dat dan zijn? Gewoon dat de luisteraars van de podcast zowel eens één ding kunnen beginnen doen.
Leer ademen.
Ja, interessant.
Mensen... kunnen niet meer ademen.
Mm-hmm.
Ik kan nu echt een hele zotte uitleg beginnen doen over alle anatomische dingen daar rond, maar het is gewoon heel belangrijk dat wij terug leren deftig ademen.
Mm-hmm.
Ik heb het er straks al gehad over dat vlucht- en vechtsysteem en dat rustsysteem.
Mm-hmm.
Dat vecht- en vluchtsysteem is heel hormonaal beïnvloed. En daar kun je eigenlijk als persoon, door een aantal dingen kun je daar wel invloed hebben, maar dat is minder, minder makkelijk om daar invloed op te hebben.
Mm-hmm.
Maar dat rustsysteem, daar kun je wel zelf invloed hebben. En dat is letterlijk door te gaan leren ademen. Je hebt een heel belangrijke zenuwbaan die door je middenrif loopt. Je middenrif is eigenlijk het vlies dat tussen je longen en je buikorganen zit. En als je je handen op je ribben legt, echt een onderkant van je ribben voelt, daar zit dat vlies.
Mm-hmm.
En daar loopt die zenuwbaan door. En wanneer dat je die gaat kunnen stimuleren, gaat je letterlijk je rustsysteem in gang zetten.
Is dat dan die befaamde nervus vagus?
Dat is hem,
okay.
Ja. Dat is hem. Hè.
Ja.
Die zorgt voor rust in je lichaam, zorgt ervoor dat je hartfrequentie gaat dalen, zorgt ervoor dat je ademhalingsfrequentie gaat dalen en dat je even terug in je rustpositie komt.
Mm-hmm.
En wanneer dat we altijd maar oppervlakkig gaan ademen, en dan bedoel ik met echt heel hoog in je longen, echt onder je keel maar, daar op en neer gaan ademen, gaat eigenlijk heel weinig middenrifbeweging krijgen en je borstkas gaat niet genoeg openzetten. En wanneer dat je dan wel goed gaat ademen door een goede buikademhaling in te zetten, gaat je eigenlijk dat middenrif goed gaan oprekken.
Mm-hmm.
Waardoor dat je zenuw eigenlijk meer plaats krijgt ook om te bewegen en ook gestimuleerd wordt door die ademhalingsbeweging, door dat uitzetten en dat inkrimpen van dat middenrif, gaat je eigenlijk in gang worden gezet. Waardoor dat je dus wat meer rust krijgt.
Mm. Waardoor dat we dus eigenlijk een beetje onze gas kunnen loslaten, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad. Daar heb jij het dan wel eens over. Ja, de gas loslaten. Ja, voilà. Inderdaad.
Dat
ja.
is voor mijn luisteraars dan al, dat ze weten waarover dat
gas
dan gaat.
Loslaten. Ja. Okay. Maar los van de ademen is het ook wel heel belangrijk om jezelf mobiel genoeg te houden. Hè? Want dat middenrif, dat is iets dat vasthangt aan je ribben en aan je wervelkolom.
Mm.
Je hebt heel veel spanning dat je gaat ontwikkelen, ook bij stress, in al je spieren daar rondom. En wanneer dat je een heel rigide lichaam hebt.
Ja, en rigide wil zeggen.
Een heel stug lichaam, een lichaam dat niet goed kan bewegen. Gaat je ook minder mobiliteit hebben in dat middenrif en om dat rustsysteem dan weer te gaan stimuleren. Dus het is niet alleen ademen, maar het is ook je bovenlichaam mobiel houden door wat oefeningen te doen, je nek mobiel houden, je spieren wat stretchen. Dus dat zijn ademen en mobiliteit. Dat zijn belangrijke dingen om toe te passen wanneer je veel stress ervaart.
Ja, klopt inderdaad. Dat merk ik ook wel als ik, dat merk ik vanuit mijn praktijk ook wel, dat als ik bijvoorbeeld met mensen aan het brainspotten ben, dat is een verwerkingstechniek die je kan gebruiken, dan zie ik ook wel bij hen echt wanneer dat ze hoog aan het ademhalen zijn en wanneer dat ze laag aan het ademhalen zijn. Op den duur ontwikkelde daar echt een oog voor.
Ja.
Dat je dat kunt zien.
Ja.
En waarbij dat mensen eigenlijk het ook wel heel bizar vinden dat ik hen daar dan op aanspreek. Hè? Want ik zit dan twee meter verder aan de overkant.
Ja.
Maar toch kan ik wel zien wanneer dat ze vanuit hun borst en wanneer dat ze vanuit hun buik aan het ademhalen zijn.
Ja.
Ja.
Okay. En jij, Lien, kan jij een gouden tip geven vanuit uw veld?
Ja.
Wat dat mensen kunnen doen om stressklachten wat, aan te pakken.
Ja. Oké. Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat mensen meer bewustzijn creëren rond waar dat ze eigenlijk nu die stress van krijgen. Want zoals dat jij zei, we hebben er niet echt vaak impact op hoe dat ons lichaam op die stress gaat reageren, zo in eerste instantie. Er staat een tijger, of je krijgt een mail van je baas, is dat meestal mijn voorbeeld.
Een tijger. Soms een serieuze tijger,
Ja, inderdaad. En die adrenaline begint.
Ja.
Adrenaline begint eigenlijk geproduceerd te worden. Die cortisol begint geproduceerd te worden. Adrenaline gaat dan zo over die eerste reactie.
Ja, en cortisol, zijn die hormonen, waar we het over gaan.
Ja, hormonen, inderdaad. En die cortisol zorgt er dan voor dat je die stress eigenlijk kunt volhouden. Dat je ofwel kunt blijven lopen van de tijger, ofwel dat je kunt blijven omgaan met je baas. Hangt er zo wat vanaf, in welke context. Maar als je dus niet weet waar dat je stress vandaan komt, dan is het moeilijk natuurlijk om er iets aan te doen. En in de psychologie gaan we dan heel vaak kijken naar, oké, wat zijn omgevingsfactoren? Ja. En dus welke stressoren of oorzaken van stress zitten er in je omgeving? En wat zijn interne factoren?
Ja.
En dus bijvoorbeeld, ik praat dan heel vaak over een innerlijke dialoog. Als jij heel de tijd tegen jezelf, kom aan, en nog even rap, en ik ga rap, en zo ligt te zeggen, ja, dan is dat heel logisch dat je natuurlijk intern, ook innerlijk, bij jezelf meer stress gaat creëren.
Ja.
En als je dus eens een week gewoon maar, hè, dat hoeft niet lang te zijn, maar als je eens een week een dagboek gaat bijhouden over je denken, je voelen en je doen,
ja,
dan ga je eigenlijk wel merken dat er heel veel factoren zijn waar dat je zelf wel invloed op hebt.
Ja.
Waar dat je dan aan kunt beginnen werken. Ja. Dus mijn gouden tip zou zijn, hou eens een week een dagboek bij over wat dat je denkt, wat dat je gedaan hebt en hoe dat je daarbij hebt gevoeld.
Ja. Okay.
En je kunt gewoon met smileys werken. Dat doen we toch allemaal graag tegenwoordig. Hè? Een blije smiley, een neutrale smiley,
een boze smiley,
een tristige smiley. Hè?
Ja.
Er hoeft allemaal niks ingewikkeld te zijn, maar dat is toch wel wat ik ook heel vaak met cliënten in het begin doe.
Ja.
Even een dagboek bijhouden voor te zien hoe is de situatie nu en wat speelt er allemaal. Dat je gewoon meer bewust bent van wat dat er speelt.
Ja. 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 En daarna... Als je dan dat dagboek hebt bijgehouden, is er dan iets wat je daar ook effectief mee kunt doen dan daarna nog?
Ja, maar misschien moeten we daar dan nog eens een volgende podcast over maken. Wat
ja,
denk zo, je?
Dat gaat er nog heel lang voortgaan, als ja, ik dat je laat vertellen.
Ja, ja, inderdaad. Want ik zie dat we nu al op 26 minuten zitten. Dat
oh my, wauw, zowel... heb ik zelfs al niet gezien.
Ja, ja. Ja. Dat is meestal zo wel een goede lengte voor een podcast. Ja. Dus ik stel voor dat we hier gewoon stilletjes afronden.
Yes, goed.
Dank u. Ik vond het al heel gezellig eigenlijk om dat samen op te nemen. Dus ik denk dat we dat nog wel eens gaan doen.
Er komt nog wel eens eentje, denk ik.
Ja,
voilà. Bedankt om me uit te nodigen.
Ja, dat is kei graag gedaan. Hey, wie weet binnenkort ook. Fix podcast. Hey? Ja, zo heet trouwens Lotte praktijk.
Ja, dat is waar.
Heet
ja.
Fix. Dat hadden we misschien ook moeten zeggen.
Ja, dat is waar. Fix kinestherapie. In Brasschaat.
Google away.
Ja.
En dan wou ik misschien ook nog zeggen, als je meer wil weten over buikademhaling, over hoe dat je dat toepast, kan je eigenlijk ook gewoon jouw vriend Google daarvoor gebruiken. Hè?
Absoluut. Er staan 101 miljoen ademhalingsoefeningen op het internet.
Ja.
Daar kun je zeker niks mis mee doen. Ademhalingsoefeningen, die zijn altijd veilig om te doen.
Ja.
Als je effectief oefeningen voor mobiliteit en stretching en zo wilt, raadpleeg eens je kinestherapeut.
Ja.
Er zijn ook al een aantal dingen die dat je online gaat vinden.
Ja.
Maar daar kan een kiné jullie zeker ook beter bij helpen.
En misschien qua ademhaling wil ik daar nog aan toevoegen. Van, zie dat je wel ontspanningsademhaling opzoekt en niet ontladingsademhaling.
Nee, ja.
Want als je gaat willen ontladen, dan is dat toch beter dat je dat bij een specialist gaat doen.
Ja.
Hè? Want dat kan soms wel eens spannend zijn.
Ja, ja. Ja. En wat emoties loswekken.
Ja, emoties loswekken. En dan is dat toch beter dat er iemand in je buurt is en die je daarbij kan ondersteunen.
Ja.
Ja. Oké. Vandaag. Dankjewel voor deze gezellige aflevering samen. Ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben gehad, maar ik ben daar eigenlijk wel zeker van.
Ja, ik ben benieuwd.
En dan we meet again.
Absoluut.
Kan je al niet wachten tot de volgende aflevering van de podcast? Ga dan eens kijken op www.psili.me. Daar vind je nog een heel aantal andere tools van Psili, waaronder de maandelijkse balansbooster webinars, die zeker ook de moeite zijn als je geïnteresseerd bent in een no-nonsense manier om aan je mentaal welzijn te werken. Graag tot binnenkort!